Goedemiddag, u bent van harte welkom bij Aan Tafel. Henk Hansen is hier te gast. Nou, die zult u misschien niet meteen kennen. Hij schreef het boek Een kwestie van zelfbehoud, ligt hier voor me, dikke pil. Het verhaal gaat over Koen Donkersloot, student in de jaren 80 aan de School voor de Journalistiek hier in Utrecht. En hij wil, als ik het goed gelezen heb, idealistisch, aankomend journalist als die is, de wereld veroveren met zijn pen. En daarom gaat hij onder andere met een vriend naar Libanon om te berichten over de waarheid over de oorlog die daar dan is. Tussen 1975 en 1990 waren ook Nederlanders bij betrokken bij die oorlog via Unifil. Henk, welkom.
Dankjewel.
Hoi. Het is een dikke pil. Hoe lang heb je erover gedaan, over dit boek?
Ik heb er 2 jaar vrijwel non-stop aangeschreven, maar ik ben er al in 1993 aan begonnen.
Oh, en waarom heeft het dan toch zo lang geduurd?
Ja, dat is een lang verhaal. Maar kijk, weet je wat het moeilijk is? Ik ben daar zelf geweest in Libanon en ik heb allerlei dingen meegemaakt waarbij ik toen dacht van god, hier zit een roman in. Maar het duurt een tijd voordat je je eigen ervaringen gaat zien als materiaal waar je een roman van kunt gaan maken. En dat betekent weglaten, schrappen, wijzigen, dramatiseren. En daar heb ik een tijdje op zitten prakkeseren.
Het gaat over Koen Donkersloot, die is 17 jaar, die komt uit Brabant en die gaat in Utrecht studeren. Ben jij dat zelf uiteindelijk? Is het toch vooral erg autobiografisch?
Ja, er zitten behoorlijk wat autobiografische elementen in, ja.
Ja, eigenlijk behoorlijk, heel veel eigenlijk.
Ja, heel veel, ja.
Dus als we het af en toe door elkaar gooien, maar dan moet jij maar zeggen, dat is Koen, dat ben ik niet.
Ja.
Laten we eerst eens even kort praten over, waar gaat het boek vooral over? Wat is het verhaal?
Het thema is wat mij betreft betrokkenheid. Hè. Hoe wil je staan in de wereld? Wil je betrokken zijn bij andere mensen en hun lotgevallen en hun tegenslagen? Of wil je meer voor jezelf leven? En ik geef dat in de vorm van het verhaal van die Koen die naar Utrecht gaat en een beetje naïef is. Nog heel weinig weet van meisjes. Is niet autobiografisch trouwens, maar...
jawel.
Maar hij komt uit een klein Brabants dorp en dat grote Utrecht golft op hem af. En dan zit hij op die School voor de Journalistiek, waar hem toch wordt verteld dat de wereld bestaat uit een heleboel slechte multinationals. En dat was een tijd van het linkse denken had daar echt de voorrang. En die Koen die vraagt zich dan af van, is dat nou wel allemaal zo? En, Klopt dit wel? En dan maakt hij kennis met een vriend die wat cynischer naar de wereld kijkt en... Die heeft een blik op de wereld van, ieder mens is eigenlijk egoïstisch ingesteld. En tussen zeg maar, zijn eigen achtergrond en die vriend probeert die Koen zijn eigen wereldbeeld te vormen. Ja. Ja. Zoals je dat doet als adolescent van 18, 19.
Die vriend die is ook student aan de School voor de Journalistiek. Ja. En die gaat volledig zijn eigen gang, trekt zich van niemand wat aan. Doet niet mee aan het actievoeren en draagt zelfs een pak, geloof ik, hè?
Ja, draagt de hele tijd prachtigste pakken van zijde. En daarmee jaagt hij eigenlijk de hele schoolbevolking die zich destijds hulde in buttons met schipperstruitjes.
Ja, dat is wel goed om dat nog even neer te zetten. Want dat beschrijf je ook in je boek. Het waren de jaren 80. Echt een heel andere tijd dan nu, zou je kunnen zeggen. Het linkse denken had de overhand, maar dat uitte zich dan in allerlei dingen. Noem eens wat voorbeelden.
Nou ja, de muren van de stad die stonden helemaal vol met graffiti. Je werd voortdurend geconfronteerd ook met dat anarchistenteken. Dat mensen zich nog wel zullen herinneren. Zo'n rondje met die ader in. Er was een krakersradio. Er waren demonstraties tegen de kerncentrale van Dodewaard.
Amelis Weert natuurlijk.
Amelis Weert, Tivoli. Daar gebeurde van alles. En je werd eigenlijk steeds gedwongen daar wat van te vinden. Het was ook een beetje de sfeer van de gedachtenpolitie. Want het was tamelijk intolerant hier en daar. Ja, als je bijvoorbeeld wat Koen Donkersloot deed.
Gaan we weer.
In de kantine van de School voor Journalistiek met de Telegraaf verscheen. Nou, dan brak er bij wijze van spreken een klein relletje uit. En ook als je pakken droeg, dat was toch echt nadan.
Nu ben je dan, hoe oud ben je precies?
52.
Als je daar nou op terugkijkt, wat vind je daar nu dan van? Toch te intolerant, te raar eigenlijk?
Nou, zeker die wat ik me achteraf eigenlijk... ik heb er heel veel van geleerd doordat ik me daartegen heb verzet. En dat heeft me aan het denken gezet. Ik heb mijn nagels aan kunnen scherpen. Maar achteraf denk je wel van god, als je 18 bent en je komt zo'n leslokaal op die school binnenwandelen en je krijgt meteen heel eenzijdig les. En in de bibliothecaresse, als je die vraagt van mag ik de Nieuwe Revue of de Panorama lezen, of de Telegraaf zegt nee, lees dat maar thuis. Dan denk ik, ik wil gewoon kennis nemen als 18-jarige van alle media. Ja. En dan ik ben er niet voor of tegen. Ik wil gewoon weten waarom de Telegraaf de grootste krant van Nederland is.
Maar zo ging dat ook echt? Je mocht,
je mocht
die blaadjes niet lezen en de Telegraaf was die er ook niet?
Die was er niet, daar hadden ze geen abonnement op.
Ik moet zeggen, ik heb op school gezeten bij de concurrent in Tilburg. Daar hadden ze die bladen dan gelukkig wel.
Ja.
Maar toen ging dat verhaal ook wel van die opleiding in Utrecht. Nou, daar moet je niet zijn, linkse boel. Maar komt daar ook dat idee nog even vandaan van de linkse omroep en zo? Zou dat daarmee te maken hebben nog?
Dat zou kunnen, ja.
Dat veel mensen die daar vandaan kwamen een beetje dat uitdroegen.
Ja, en wat die Koen dan doet samen met die wat cynische vriend. Hij zet uit verzet tegen die hele linkse cultuur een roddelblaadje op. En dat roddelblaadje dat heet de Fakkel. Ja, heel goed, dankjewel. En in dat blaadje, daar staan roddels in over de docenten, die ook deels kloppen. En dat doen ze eigenlijk uit, als het nou een rechtse school was geweest, hadden ze een links blaadje opgezet, gewoon om de boel een beetje te stangen en te provoceren. En daarmee maakten ze zichzelf onmogelijk op die school. En dan gaan ze eigenlijk op zoek naar iets, hun opleiding zit er nog niet op. Ze hebben ook nog een studiebeurs die ze nodig hebben, dus ze gaan op zoek naar een project. En zo belanden ze uiteindelijk in Zuid-Libanon. Waar ze dan met hun hoogmoed en arrogantie behoorlijk op hun bek gaan.
Zullen we daar zo even over hebben?
Ja.
Freddie Mercury, het clipje was nogal opzienbarend in die tijd. Crazy Little Thing Called Love, 1979. Dat was het eerste studiejaar van Henk Hansen. Hij schreef het boek Een kwestie van zelfbehoud over Koen Donkersloot, die dus in Utrecht gaat studeren aan de School van Journalistiek, en hebben het over de jaren 80. Even nog kort, Henk, die titel, Kwestie van Zelfbehoud. Kunnen we daar zo nog iets over vertellen?
Ja, zeker. Ja,
zullen we dat zo even doen? Je had nog een klein stukje wat je wilde voorlezen dat te maken heeft met een plan van Koen en een medestudent om uiteindelijk iets te gaan doen.
Vertel. Ja. Het speelt zich af in Utrecht, hè, in een bekend hotelrestaurant. En die Koen ontmoet daar eigenlijk, leert hij die Sibrand, zijn wat cynische vriend, wat beter kennen. Ik wenkte de ober, bestelde een tweede kop koffie en stak nog een sigaret op. Het was rustig in hotelrestaurant Smits. Slechts een paar tafeltjes waren bezet door groepjes lunchende zakenlieden. Ik keek uit over het Vredeburg, waar een plensbui over de markt spoelde. Met bezems drukte kooplieden het water uit de peervormige kuilen in de daken van hun kramen. Een oud vrouwtje sprong als een hinkelend meisje op om een neerklaterende straal te ontwijken. Zonder iets te zeggen ging Sybrand tegenover me zitten. Hij droeg een gekreukelde blauwe blazer, over de dasloze boord van zijn hemd lag een grauwe schemering. Ik werd opgehouden door een goed boek. Hij zweeg een paar seconden terwijl zijn mondhoeken zich krulden tot een ironisch lachje. Ik besef dat deze verontschuldiging stoelt op persoonlijke smaak, maar ik twijfel niet aan de terugwerkende kracht van je begrip. Dit boek wat ik heb gelezen, dat benevelt je, het slokt je helemaal op. De ober bracht hem een glas sherry. We willen zo meteen graag lunchen, zei ik. Sybrand hief het glas naar me op en boog zich over de tafel naar me toe. Hij fluisterde een woord dat ik nog nooit eerder had gehoord. Ataraxia. Ataraxia. Het klinkt als de naam van een nieuwe held uit Asterix en Obelix, zei ik, maar dat zal je niet bedoelen. Nee, onwetende drol, dat is mijn nieuwe levensmotto. Ataraxia.
Maar wat gebeurt er dan? Ze zitten samen bij dat Vredenburg,
ja.
En ze smeden een plan om naar Zuid-Libanon te gaan. Dat is het verhaal, hè?
Ja, dat is het verhaal. Kijk, die Sybrand, dat is iemand die steeds citaten plukt uit het filosofenkabinet.
Beetje stoer doen
daarmee. Beetje stoer doen. En dat ataraxia, daar heeft hij een nieuwe theorie. Hij komt eigenlijk iedere dag aan met een nieuwe theorie.
Waar niemand iets van snapt.
Nee, dit is een theorie van hoe je geluk kan bereiken. Daar gaat het dan steeds om. En uiteindelijk in dat restaurant komen ze tot de conclusie van, ja, wat moeten we doen? We hebben net stage gelopen, 3 maanden. En we kunnen niet meer terug naar die school van journalistiek waar we onszelf onmogelijk hebben gemaakt. En dan, dat had je toen op de school, dat heette een studievrij trimester. Dus je kon 3 maanden vrij krijgen van onderwijs, mits je een project aanbracht. Moest je dan zelf zien te regelen, waar een tijdschrift in geïnteresseerd was. En dat moest een stevig journalistiek project zijn waar je 3 maanden mee zoet was. En dat gaan ze dan, daar gaan ze over praten, van ja, wat zou dat dan kunnen zijn? Kunnen we de koningin gaan afluisteren?
En wat wordt
misschien
het dan?
Dan wordt het een affaire die zich destijds bij Unifil afspeelde. En dat is een incident à la Srebrenica, maar dan veel kleiner.
En Unifil, dat was dus de groep mensen, die militairen, ja, die in Libanon vocht toen.
Ja,
dat was, er waren
Dutchbat,
ook Nederlanders bij.
Ja, dat was een bataljon van Dutchbat. Er hebben trouwens heel veel Dutchbatters gezeten. 9000 militairen hebben daar gezeten. Dat was de eerste grote vredesoperatie van Nederland. En Nederland zat daar op de grens tussen Israël en Libanon. En een aantal soldaten hebben daar een incident gezien. En dat werd eigenlijk door Defensie in de doofpot geduwd.
En dat willen zij uitzoeken. Daar willen zij de waarheid over vertellen.
Precies, ja.
Nou, dat is een enorm dik boek, een heel verhaal uitgebreid. Hoe loopt het uiteindelijk met hen af? Hoe gaat het daar?
Nou, uiteindelijk, ze moeten allerlei manieren bedenken, slinkse manieren om daar te komen op de eerste plaats, om die getuigen van dat incident te spreken te krijgen. Want Defensie heeft een zwijgplicht opgelegd en een persstop uitgevaardigd. En ze doen zich voor als rechtse ballen en weten dan Defensie stroop om de mond te smeren. Maar wat er gebeurt met het ontwikkelen van Koen, hè, want dat hele verhaal over dat incident dient natuurlijk om het karakter van Koen te ontwikkelen, is dat hij laat zich aanvankelijk meeslepen met dat wereldbeeld van die Sybrand van, nou ja, oorlog is de natuurlijke staat van de mens. Zo is het nou eenmaal. En in Beirut, ja, daar op de eerste avond wandelen ze in hun witte pakken over de boulevard. En leven ze eigenlijk, doen ze alsof ze een Hollywood decor binnenwandelen en zich Humphrey Bogart wanen. Maar ze worden keihard geconfronteerd met de werkelijkheid, krijgen meteen omstanders om zich heen, moeten bevrijd worden door de politie, worden in elkaar geslagen. En zo gaat het eigenlijk maar door. En ze worden geconfronteerd met hun beelden, hun ideeën over het leven.
En de werkelijkheid.
Met de rauwe werkelijkheid van oorlog, waarin je tegenstander de volgende dag een medestander is en omgekeerd.
Ze kijken ook recht in de loop van een geweer op een gegeven moment.
Ja.
Ja. Dus het is gewoon heel gevaarlijk en ze krijgen de deksel op de neus, zeg maar.
Ja.
En hoe loopt dat uiteindelijk af? Want we hebben niet
veel
tijd meer.
Uiteindelijk wil die Koen, die is zo begaan met wat hij ziet. Op een gegeven moment belanden ze in een plein dat net is gebombardeerd in Zuid-Libanon door de Israëli's. En er is een enorme chaos van huilende mensen en wanhoop, mensen die in de lucht schieten. En Koen, dat zegt die Sybrand tegen die Koen van, ja, god, dit is nou typisch een gevalletje survival of the fittest, hè, zou ik maar zeggen. Die maakt dan weer zo'n cynische opmerking. En Koen maakt zich dan van die Sybrand los en gaat mensen,
wordt heel boos.
Wordt boos. Wil zich bevrijden uit die rol van verslaggever die altijd maar aan de zijlijn staat. En gaat gewoon iemand helpen om een kind uit het puin te graven. Maar terwijl hij dat doet, wordt hij weer door omstanders als een soort verdachte gezien. Want hij is natuurlijk een blanke Europeaan die zich daar rondloopt. Ze zien hem aan voor een spion. Hij wordt ontvoerd. Belandt in een. Maakt zo'n ontvoerderstafereel mee. Belandt in een kot. En uiteindelijk kiest hij toch voor mededogen. Dat is. Hij zet zich af tegen die vriend. Ten slotte. Waardoor hij zich erg heeft laten beïnvloeden. En hij kiest voor een leven van betrokkenheid en compassie.
Is dat bij jou in het echt ook gebeurd zo?
Nou, niet meteen destijds. Want,
maar later wel?
Later wel, ja. Maar dat heeft veel langer geduurd. Ik denk dat ik dat pas heb gekozen toen ik vader werd.
Dat is een verhaal wat je wel eens vaker hoort, hè? Ja. Maar dat is bij jou ook gebeurd.
Ja.
En waar heb je toen uiteindelijk voor gekozen? Want je was journalist.
Ja.
Heb je daar afstand van genomen?
Nou, ik heb door die ervaring in Libanon meteen de serieuze journalistiek vaarwel gezegd. Ik schreef destijds voor de Haagse Post, net zoals Koen Donkersloot.
Zo'n opinieblad, hè?
Ja, toen ik terugkwam uit Libanon was ik 19, maar ik had het cynisme van iemand die 50 is. Ik voelde me ook niet goed. Ik ben er wel blij mee, want het heeft me een heleboel dingen bespaard. Ik heb gewoon een spoedcursus cynisme.
En je bent vader en toen? Je hebt nu een site, hè?
Ja.
Ikvader.nl.
Ja,
dat is wel iets totaal omgekeerds daarvan. Moet je even heel kort uitleggen wat dat is?
Ja, nou, dat is een site die mannen wil inspireren en informeren over het vaderschap. Daar schrijf ik ook boeken over. Totaal andere boeken.
Ja.
Praktische boeken over opvoeding in een taal die mannen aanspreekt. En dat is wel. Het gaat inderdaad over betrokkenheid bij het leven. En waarom ik dat daarvoor kies, er is geen alternatief. Als je echt cynisch bent, dan moet je er een eind aan maken. Als je dat doorredeneert, hè? Het enige alternatief is betrokken zijn bij je omgeving, bij de mensen om je heen en bij de wereld.
En er iets moois van maken.
En er iets moois van maken. Helemaal.
Weet je, dat dit hele mooie laatste woorden zijn voor dit gesprek.
Oké. Okay,
maak er wat moois van en dank dat je het wilde komen vertellen.
Ja, graag
succes.
Okay, dank je wel.